Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we deze dienst door met elkaar te zingen de bedezang voor de predikatie, zoals u die vindt achter de psalmen. De bedezang voor de predikatie. waarmee ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen we van Psalm 90 het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Daarna wordt u gelezen uit Genesis 1 vanaf het 24ste vers tot en met hoofdstuk 2 vers 7. Schriftlezing voor deze middag is dus Genesis 1 vers 24 tot en met Genesis 2 vers 7 na de geloofsbelijdenis en Psalm 90 vers 1.
En ik wil spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Genesis 1 vanaf vers 24. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte de aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte de aarde naar zijn aard en het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep hij hem. man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt. En vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is. Het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels. En aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is. Heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk, dat hij gemaakt had, heeft hij gerust. Op de zevende dag van al zijn werk, dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte, en alle struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we naar aanleiding van de schriftlezing van deze middag stilstaan bij zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. En we willen het onderwijs dat vanuit die zondag tot ons komt allereerst lezen. Zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En het antwoord is dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle noodruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heren, wij hebben deze middag al een gebed opgezonden tot u. Toen we de bedezang, de gebedszang voor de prediking hebben gezongen. En toen hebben we gebeden of u onder ons zou willen komen wonen met uw geest. En of u uw belofte zou willen vervullen dat u daar wil zijn en daar wil wonen waar uw woord geopend wordt en verklaard wordt. En we hebben het aan u gevraagd of u het hart van de dienaar wil ontsluiten en het hart van de hoorders, zodat we echt mogen luisteren naar uw woord. En zodat de prediking ons mag stichten en wij ons leven naar uw woord richten. En Heere, wat kunnen wij anders doen dan in dit openbare gebed die dingen herhalen? Want dat hebben we zo nodig, Heere. Ook als we vanmiddag nadenken over uw scheppende en regerende en zorgende handen. U weet, Heere, wie het onder ons zijn die het daar heel moeilijk mee kunnen hebben. Omdat er in hun leven vroeger of nog maar kort geleden dingen gebeurd zijn die heel diep hebben ingegrepen. Die zo onbegrijpelijk zijn voor ons menselijk verstand. Die zo moeilijk te rijmen zijn met het feit dat u alle dingen regeert en dat alle dingen in uw hand zijn. En we bidden van u, Heere. Wil u geven dat er in de prediking van deze middag, al is dat een woord van gebrek, maar of u wil geven dat er toch een weg gewezen mag worden. Heere, wil u erin meekomen en wil u zelf het woord in uw hand nemen en wil u zelf de weg wijzen naar uw hart. Heere, we bidden van u voor degene die misschien ook dingen hebben ondervonden in hun leven die hen door anderen werden aangedaan en die juist zo kunnen worstelen met de vraag hoe die dingen zich verhouden tot uw regering. Geeft u dat er over deze dingen, hoe moeilijk, toch iets van Bijbels licht mag vallen. Schenk ons onderwijs nadat u weet dat wij het nodig hebben. U kent de worstelingen met de dingen in het wereldgebeuren. U kent de worstelingen met de gebeurtenissen in ons persoonlijke leven. Maar Heere, we bidden van u of u zelf onder ons zou willen zijn als één die dient. En Heere, mag er dan zo vanmiddag een woord voor ons bij zijn. We bidden u voor de jonge mensen. Juist zij kunnen zich zo geconfronteerd weten met vragen op dit punt. Maar we bidden het u eigenlijk ook niet minder voor de ouderen van de gemeente. Ze hebben het ook zo nodig. Het licht van uw woord en van uw geest. Ja, wij allen. Heere, zorg voor hen die thuis met ons meeluisteren. Ze zijn met ons verbonden. We weten ons ook aan hen verbonden. Wil u met hen zijn? Als lichamelijke ziekte, chronische ziekte, gebreken van de ouderdom, andere omstandigheden het ons niet mogelijk maken om op te komen onder uw woord. Heere, u kent ook die omstandigheden en u weet ook van de strijd die er daarmee soms kan zijn. Maar wilt u alles wel maken? En wilt u betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent? We bidden, Heere, of u het onderwijs wil zegenen. We dragen hen uit onze gemeente aan u op die daar werkzaam mogen zijn, hun krachten mogen geven. Heere, wil u hen tot een zegen stellen in het verantwoordelijke werk dat ze doen of waarop ze zich voorbereiden. We bidden u voor ander werk dat we doen midden in deze maatschappij. Misschien wel op een moeilijke plaats. Een plaats waar het zo moeilijk is om voor uw naam en voor uw woord uit te komen. Maar geeft u de vrijmoedigheid en geeft u de woorden. Geeft u ook, Heere, de vrezen van uw naam in ons leven. Dat die ons leven mag stempelen. Ook het leven van werknemers en werkgevers. Heere, we vragen van u of u aan onze gemeente wil denken. Zegent u al het werk dat plaatsvindt, ook de kerkraadsvergadering, de bijeenkomst van de vrouwen van de gemeente aanstaande woensdag. We vragen of u het alles wil zegenen, of u ook aan de leidinggevende van de vrouwenvereniging en de bezoekers uw zegen wil schenken. Heere, wil u in ons midden zijn. Wij hebben het niet verdiend. Niemand van ons heeft daar recht op. En zo snel kunnen wij die dingen zeggen. Soms houdt u mensen stil en wilt u er iets van leren. En Heere, dan past het alleen maar om heel diep voor uw aangezicht te buigen. En om het te belijden voor u. Wij hebben er geen recht op dat u onder ons zou komen en wonen en werken. En tegelijkertijd, we hebben het zo onmisbaar nodig, Heere. Wil u zo vanmiddag ook in ons midden zijn? En wil u dan alles wat zou kunnen hinderen bij het luisteren wegnemen en laat uw woord mogen overblijven. Heere, ontferm u zich over de kerken waarvan we deel uitmaken. U kent ook de zorgen die er zijn. Wil u zich ontfermen. U bent een God van wonderen. U gaat door, ook dat weten we, om tot op de dag van de wederkomst u een kerk te vergaderen. Er moeten nog zondaren worden toegebracht. En geef ons bij alles wat er afbrokkelt en wat er lijkt te verdwijnen of wat lijkt in te storten, dat we daarop mogen zien. U gaat door met het bouwen. U gaat door met het vergaderen van uw kerk. En daarom is er ook verwachting voor het jaar 2020. Daarom is er hoop voor kinderen die nog verwacht worden en die nog in de moederschoot zijn. Daarom is er hoop voor onze opgroeiende generatie. U gaat door met uw werk. Als het toch zou afhangen van iets van ons, Heren, dan was alles tevergeefs. Ons spreken, ons luisteren, wat we ook maar zouden doen. Maar u werkt. Maar nu bidden we van u en we smeken het van u. Wil u ook werken onder ons? En wil u werken in ons leven en in ons hart? En wilt u zo werken dat het eeuwigheidswaarde heeft? Heren, dat hebben we nodig. En wil u dan alles schenken wat nodig is? Ook vanmiddag in deze dienst, aan een ieder die een taak heeft in de dienst, onze koster, onze organisten dragen we aan u op. Zie in gunst op ons van boven. En wees ons toch genadig, Heren. Om Christus wil. Amen. Psalm 139, het zevende en het achtste vers willen we zingen. 139, 7 en 8. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen en algemene kosten kerk. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, staat u me toe dat ik u in de inleiding van de preek meeneem in gedachten naar een Bijbelgedeelte dat niet zo bekend is. U treft het aan in het midden van het grote profetenboek van Jeremia. Jeremia zit op een gegeven moment gevangen. Het is een jaar voordat de stad Jeruzalem verwoest zal worden. En u weet misschien wel, Jeremia heeft dat steeds gepreekt. Dat het oordeel zou komen dat de stad Jeruzalem verwoest zal worden. En terwijl hij daar gevangen zit, en terwijl de Babyloniërs het beleg om de stad hebben geslagen en de wallen hebben opgebouwd, de belegeringsmuren, komt er een neef van Jeremia naar de profeet toe. En die neef heeft een heel vreemd verzoek. Hij zegt tegen Jeremia: Jeremia, ik heb een akker bij Anatot. Dat was de plaats waar Jeremia ook vandaan kwam en zijn familie. En ik wil u vragen of u die akker wilt lossen. De meesten van ons zullen wel weten wat dat lossen precies inhield. We hebben daar nog niet zo lang geleden rond de behandeling van het boek Rut bij stilgestaan. Maar dat betekent, als iemand in omstandigheden van armoede terechtgekomen was, kon er een situatie ontstaan waarbij je je stuk land van pure armoede moest verkopen. En dan moest dat niet allereerst aan een vreemde gebeuren, maar dan moest je dat allereerst aanbieden aan je familie. Want iemand uit de familie kon dat stuk dan voor je kopen en dan kwam het na verloop van tijd weer bij je terug. En dan bleef het ook in de familie, dan bleef het het erfdeel dat de Heere je had toevertrouwd. Neef van Jeremia komt dus met de vraag: Jeremia, wilt u het stuk land dat ik heb bij Anatot lossen? Waarom is dat zo'n vreemde vraag geweest? Omdat de soldaten van Babel dat stuk land al helemaal hadden vertrapt. En de oogst op dat land al helemaal hadden afgefakkeld. Omdat dat stuk land helemaal niets meer waard was en er ook helemaal geen hoop en geen verwachting meer was dat je ooit iets aan dat stuk land zou hebben. En toch, Jeremia pakt zijn beurs en hij haalt alle zilverlingen die hij heeft, 17, uit die beurs tevoorschijn en hij weegt het geld af en hij betaalt en hij koopt die akker. In opdracht van de Heere. En dat is eigenlijk nog wonderlijker. Want nog een jaar en dan wordt Jeruzalem helemaal verwoest en alle inwoners worden weggevoerd naar Babel en sommigen naar Egypte. Jeremia trouwens ook naar Egypte. En daar zullen ze 70 jaar moeten blijven, weet Jeremia. Dat heeft hij ook moeten voorzeggen. En Jeremia was zelf niet getrouwd, die had geen kinderen. Het lijkt een totaal zinloze onderneming. Maar Jeremia koopt toch die akker. Waarom? Dat zegt hij er dan bij, want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, er zullen nog huizen en velden en wijngaarden in dit land gekocht worden. Dat is een hele wonderlijke boodschap van hoop. Terwijl alle omstandigheden erop wezen, dit is zinloos, deed Jeremia wat God hem opdroeg en hij voegde er het woord van de Heere aan toe. Wat voor ogen is, is alleen maar verwoesting, afbraak, wegvoering in de ballingschap, geen toekomst meer. Maar de Heere zegt, er zullen nog akkers en wijngaarden en landerijen verkopen. Kocht en gekocht worden in dit land. Met andere woorden, er zal een andere tijd komen. En u vraagt u zich misschien af, waarom begint u de preek over de schepping en over God de schepper met deze geschiedenis? Dat heeft te maken met wat Jeremia direct daarop doet, want dan heeft hij dat gezegd. Dan heeft hij een geloofsdaad gedaan, iets onbegrijpelijks in menselijk opzicht, maar God droeg het hem op. Ja, en dan valt Jeremia op zijn knieën. En dan gaat hij bidden. Want dan kan Jeremia er eigenlijk zelf ook niet meer bij. Heere, waarom heb ik dat nu moeten doen? Terwijl het oordeel vast besloten is, dan komt Jeremia op zijn knieën voor God. En hoe spreekt hij God dan aan? Hoe begint zijn gebed dan? Dan hoort u hem zeggen, dat zijn de eerste woorden van zijn gebed. Ach, Heere, Heere, zie, gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Geen ding is u te wonderlijk. Dus als Jeremia dan gaat bidden en als hij op zijn knieën neervalt, dan gaat hij de Heere allereerst aanspreken op het feit dat God alle dingen gemaakt heeft, alles geschapen heeft, en dat daarom geen ding voor God te wonderlijk is. Nou, dat is al een preek op zich vanmiddag. Leven wij zo bij de schepping? Want het zal vanmiddag dan onder meer over de schepping gaan. Maar leven wij zo bij de schepping? Bidden wij en roepen wij die Heere aan als de God voor wie niets onmogelijk is? We zijn vanmorgen de dienst begonnen met Psalm 121. Die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Dat was het gebed van de dichter. Ik hef mijn ogen op naar de hemel, naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Leven we zo bij de belijdenis van de Schepper. We willen met Gods hulp gaan nadenken over het onderwijs van zondag 9. En we schreven daarbij het geloof in God de Schepper. Het geloof in God de Schepper. Drie gedachten. Allereerst letten we op zijn scheppende handen. Want het begin van antwoord 26 zegt, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft. In de tweede plaats letten we op zijn regerende handen, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. En tenslotte op zijn zorgende handen. Dat is het slot van antwoord 26. Om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader. Dus drie gedachten, Gods scheppende handen, Gods regerende handen en Gods zorgende handen. Zo zijn we gemeente toegekomen aan de behandeling van de apostolische geloofsbelijdenis. En het eerste artikel daarvan wordt hier in de vraag genoemd. Wat gelooft ge met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En als we dan het antwoord gaan lezen, dan staat daar dus allereerst dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft. Dat staat er niet voor niets zo. Er zijn een paar dingen die onze aandacht moeten hebben. Het eerste is, hoe wordt God genoemd in antwoord 26? Hij wordt genoemd de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Door die God is alles geschapen. De wereld, alles wat erin is, de mensen op de wereld, ze zijn geschapen door diezelfde God, die ook de Vader is van de Heer Jezus Christus. En waarom staat dat er zo? Omdat er al betrekkelijk vroeg in de kerkgeschiedenis een grote dwaling is opgekomen. En die dwaling komt iedere keer weer in een andere jas terug. Dat is met eigenlijk bijna alle dwaling zo. Maar dat was de dwaling waarbij er een scheiding werd gemaakt tussen de schepping en de verlossing. De wereld zou geschapen zijn door een lagere scheppergod. En vervolgens zou een hogere verlosser God zijn zoon gezonden hebben om de mens uit die schepping te verlossen. Dat is een dwaling die komt u tegen in de vroege kerk. Iemand als Marcion heeft die dwaling sterk uitgedragen, maar u ziet hem daarna ook steeds weer terugkomen. Ook in het onderschatten van het aardse, van het hier en het nu. En wat nu de catechismus heel duidelijk zegt aan het begin van dit antwoord is, er zijn geen twee goden. Het is niet zo dat de ene God de wereld geschapen heeft en verantwoordelijk zou zijn voor alle ellende. En dat er aan de andere kant een verlosser God is die zijn zoon gezonden heeft, maar de God van de verlossing die zijn zoon zendt naar deze wereld is precies dezelfde als de God die hemel en aarde gemaakt heeft. De eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. Hij die er altijd al is geweest. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Kunnen wij ons niet voorstellen. Is voor ons een groot geheimenis. Maar de schrift leert het ons wel zo. God is er altijd geweest. En zijn zoon, Jezus Christus, is er ook altijd geweest. En hij heeft deze wereld gemaakt. Hoe staat het er dan vervolgens dat hij hemel en aarde met alles wat erin is uit niet geschapen heeft? Dat lezen we in de eerste hoofdstukken van Genesis. Indrukwekkende hoofdstukken waarin duidelijk wordt hoe de Heere in 6 dagen hemel en aarde en alles wat daarin is uit niet tevoorschijn roept. Door alleen maar te spreken, er zij licht en er was licht. En vervolgens het uitspansel, de lucht zouden we kunnen zeggen, en die was er. En dan de scheiding tussen water en land, en die komt er. En zo gaat het door, 4e, 5e, 6e dag. God schept vooral door te spreken. Hij schept uit niet. Hoe we dat weten, gemeente, u leest dat in Hebreeën 11. Ik wil dat vers u nog wel even voorlezen en u zult het wel herkennen. Maar het is een vers wat we altijd moeten bedenken. Als we nadenken over de schepping, daar staat door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Zo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Schepping van hemel en aarde, de schepping uit niet. God sprak en het was er en hij gebood en het stond er, is een zaak van geloof. En dat geloof zullen wij als christenen, en dan neem ik het woord christenen maar even in een hele brede zin, maar dat geloof zullen wij als christenen ook nooit en te nimmer prijs moeten geven. Nooit en te nimmer. Dat zullen we nooit prijs moeten geven door een soort verbinding te gaan zoeken tussen de evolutietheorie en wat de Bijbel zegt. Want als er zo'n verbinding tot stand gaat komen, dan moet de Bijbel altijd inleveren. Altijd. Het is nodig om de wacht te houden bij het geloof in een God die hemel en aarde in 6 dagen schiep. Ook als dat ons verstand verre te boven gaat. Maar dat is toch met meer dingen zo in het christelijk geloof. De opwekking uit de doden en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat zijn lichaam daar 3 dagen lang in het graf heeft gelegen, dood. Levenloos. En dat dan op zeker moment het bloed weer begint te stromen en zijn hart weer begint te kloppen. En dat Christus opstaat uit de doden, dat is toch evenzeer iets wat wij nooit met ons verstand kunnen verklaren. Dat is toch ook een zaak van geloof. De geschiedenis, gemeente, staat u me toe om dat ook vanmiddag even te zeggen. De geschiedenis, ook van de afgelopen eeuw, leert dat waar de kerken in Nederland een verbinding zochten tussen evolutietheorie en Bijbel, die kerken van het spoor zijn afgehobbeld en afgegleden met een grote gang en totaal zijn leeggelopen. En dat alles in Gods woord ter discussie kwam te staan. En wij leven al in zo'n tijd waarin er zo ontzaggelijk veel van Gods woord ter discussie gesteld moet worden. En dat overal een vraag bij gezet moet worden. Wat dat betreft heeft de duivel al heel wat winst geboekt. Maar laten we de wacht betrekken bij het geloof in een God die hemel en aarde uit niets geschapen heeft. Dat betekent dus ook dat alles om u heen, voor zover dat de schepping betreft, van God afkomstig is. Dat God daarin ook iets bekend maakt van hoe hij is en wie hij is. Guido de Bree heeft geschreven dat de natuur om ons heen als een boek is, waarin alle schepselen als kleine en grote letters ons iets te verstaan geven van God. En de vraag is ook deze middag, leest u dat boek wel eens? Want wij kunnen het misschien met elkaar eens zijn, en ik hoop dat, over het feit dat God alle dingen op een wonderlijke manier geschapen heeft in die 6 dagen. Maar leven we ook bij die werkelijkheid? En nemen wij ook kennis van wat er in het boek van de natuur te lezen is? Hebben we oog voor Gods scheppende hand in de wereld om ons heen? Als straks, als de Heer het geeft, het voorjaar weer aanbreekt, en als nu de hele vroege bloesem al te zien is, hebben wij oog voor wat God daarin zegt over zichzelf. En als u bij bepaalde omstandigheden misschien een vliegreis maken moet en u vliegt op kilometers hoogte boven de wolken en u ziet daar hoe de lucht zich uitstrekt, de heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk, hebben we dan oog voor God als schepper? Als straks de lammetjes weer in de wei rondspringen, als we de bloemen en de planten, de bergen en de zee om ons heen zien, hebben we oog voor Gods hand in dat alles? Bepaalt ons dat wel eens bij God? Niet alleen maar het zijn mooie bloemen, niet alleen maar het zijn lieve dieren, maar leidt het ons wel eens op van de dingen die we zien naar degene die dat alles heeft gemaakt? Of zijn we, gemeente, zo blind en zo oppervlakkig, en ik bedoel dat niet hoogmoedig, maar wel als een spiegel, zijn we zo oppervlakkig en blind dat we dat niet eens zien? En terwijl de blinden als met de handen kunnen tasten, zegt Calvijn ergens, dat God bestaat, we daar niet eens oog voor hebben. Dat God de schepper is, dat hij alles gemaakt heeft zoals het er hier staat, alles wat daarin is, ja, dat betekent ook, en dan ga ik nog een stapje verder, dat betekent ook dat hij de schepper is van uw en mijn leven. Dat ook. Dat is ook een Bijbelse werkelijkheid en ik stip hem vanmiddag maar een ogenblik aan, maar aan het begin van uw en mijn leven staat de hemelse pottenbakker, die u en mij heeft geformeerd, geboetseerd in tere zorg. En dat u er bent in deze wereld. En dat je zo bent, dat komt omdat God je gemaakt heeft. Er is een tekst in Gods woord die op dat punt de boodschap van de schepping heel nadrukkelijk toespitst op onze jonge mensen. Prediker 12. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Denk aan je schepper jonge vrienden, denk aan degene die je gemaakt heeft. En bedenk eens wat het betekent dat God je gemaakt heeft. Niet, ik bedoel het niet om plat te zijn, maar wel om even in te gaan op wat we in onze tijd horen. Niet je vader en je moeder, maar God. En natuurlijk gebruikt de Heere daarvoor de huwelijksverbintenis. Maar God staat aan het begin van ieder mensenleven. Dat wij hier in deze wereld zijn, is niet toevallig. Je bent niet in deze aardse werkelijkheid omdat twee mensen elkaar hebben opgezocht, maar omdat God wilde dat je er zou zijn. En God heeft ons geschapen met een doel. Met het doel om hem te leren kennen. Met het doel om hem te eren, om hem te loven. Kijk, dat moet ons deze middag ook in de schuld brengen. Want wat is daar nu van terechtgekomen? Als we ons leven even leggen naast dat hoge doel waarmee God ons geschapen heeft. God die recht heeft op ons leven. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. En dan staat er in de Bijbel bij, eer voordat de kwade dagen komen. De dagen waarin je geen lust meer hebt, geen zin meer hebt, geen kracht meer hebt. Zo'n boodschap die wil ik op de harten binden van onze jonge mensen. Zoek God in je goede dagen. In de jaren dat ik dominee ben, heb ik al verschillende oudere mensen ontmoet. En ook oudere mensen die de Heere vreesden en die het zeiden. Dominee, zeg het tegen de jonge mensen dat ze God moeten zoeken in hun goede dagen. Want als ik de Heere nu nog moest zoeken, zeiden die oudere mensen, dan nu nog moest beginnen te zoeken, dan zou het menselijk gesproken helemaal niet meer kunnen. Beste tijd om God te zoeken is in je jonge dagen. Denk aan uw schepper. Gods scheppende handen. In de tweede plaats Gods regerende handen. Ja, want antwoord 26 gaat verder. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Wat staat hier? Dat het niet zo is zoals de deïsten in de geschiedenis hebben gedacht. De deïsten dachten, God heeft de wereld geschapen en hij is als een grote klokkenmaker die een klok heeft gemaakt en die hem eigenlijk, zoals dat met een ouderwetse klok wel gebeurt, opgewonden heeft. En nu loopt die klok af en dat kan een hele poos duren, kan duizenden jaren duren, maar God trekt zijn handen ervan af. En op een zeker moment dan staat die klok stil en dan is het einde van de wereld daar. Is het zo? Heeft God de wereld gemaakt en vervolgens zijn handen van die wereld afgetrokken? Die wereld aan zichzelf overgegeven? Gods woord leert iets totaal anders. Gods woord zegt, en de catechismus vat het samen, dat hij die hemel en aarde door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt. Hij draagt, zegt Hebreeën 1, alle dingen door het woord van zijn kracht. Om het menselijk te zeggen, Gods handen dragen deze wereld. En als God zijn handen zou terugtrekken, en ik spreek menselijk, maar dan zou alles hier op aarde helemaal uiteenvallen. God houdt deze wereld nog in stand. Hij zorgt ervoor dat de natuurwetten ook hun werk doen. En God onderhoudt de wereld niet alleen, maar hij regeert die wereld ook. Dus de dingen in dit aardse bestaan gebeuren niet toevallig. Daar laat God zich mee in. Met de grote dingen, ja ook met de grote dingen. Met de dingen van het wereld gebeuren, ja ook met de dingen van het wereld gebeuren. dwars door al het menselijke heen. En wij zien heel veel menselijks als we de krant lezen of als het nieuws op een bepaalde manier tot ons komt. Wij zien heel veel menselijke dingen, maar door dat alles heen regeert God. De kleine dingen, daarmee bemoeit God zich ook. Die leidt hij ook. Ja, zegt iemand, maar dat is toch onbegrijpelijk als ik daarover ga nadenken. En dat roept toch heel veel vragen op als ik daarover ga nadenken. Gemeente, ik geef het u onmiddellijk toe. Dat is ook onbegrijpelijk. Dat roept ook heel veel vragen op. Laat ik u één Bijbels voorbeeld tekenen. Voorbeeld van het slavinnetje, het dienstmeisje van de Aman. Dat is een meisje, ik vertel het maar kort, dan kunnen de kinderen het ook begrijpen. Dat is een meisje dat heeft zo geleefd, ergens aan de grens van Israël en Syrië. En dan op een dag vallen er een bendes van Syrische soldaten Israël binnen. En die houden plundertochten in de Israëlische dorpen. En dan komen ze op een gegeven moment bij een huis. En daar woont zo'n jong Israëlisch meisje. En ze zien dat meisje en ze denken, dat meisje nemen we mee als slavin. En ze grijpen dat meisje en misschien heeft ze een moeder gehad die erbij was. En die moeder die heeft natuurlijk smekend haar handen opgeheven naar de soldaten. Laat mijn dochtertje toch hier. Maar ze hebben die moeder uitgelachen en misschien nog wel in haar gezicht geslagen. Als er niet ergens gebeurd is. En misschien had dat meisje een vader die er nog tussen sprong en die zijn dochtertje probeerde te redden. Maar die kon niet op tegen die Syrische soldaten. En toen hebben ze dat meisje meegenomen. Over de grens heen naar Syrië, naar de hoofdstad Damascus. En daar is ze op een slavenmarkt terechtgekomen. En dan op zeker moment wordt ze gekocht door de vrouw van de Aman, de krijgsoverste, de generaal van het leger. En daar komt ze in het huis. Dat zijn onbegrepen wegen. Leidt God alle dingen? Stelt u zich voor dat dat meisje een jaar of 13, 14, 15 is geweest. Dat ze over die dingen ook echt wel wat kon nadenken. Net zoals onze jonge mensen van 14, 15 ook over zulke soort dingen kunnen gaan nadenken. Maar dan zal die vraag toch wel eens bij haar opgekomen zijn. Hoe kan dat? Waarom worden de dingen zo geleid? Als God alle dingen in zijn handen heeft. En de vader en de moeder, als ze nog in leven zijn geweest, die zullen met 1000 vragen achtergebleven zijn. Waarom laat de Heere deze dingen toe? En toen is het gebeurd dat haar meester Naaman melaats werd. En dat dat meisje in dat huis van Naaman ging getuigen van de God van Israël. Toen heeft dat meisje gezegd, och of mijn Heer stond voor het aangezicht van de profeet die in Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. En dat woord is door de Heere gebruikt en de Aman is op weg gegaan. In Samaria terechtgekomen, eerst nog in een andere stad terechtgekomen, bij de koning, maar uiteindelijk bij de profeet terechtgekomen. En na heel veel bezwaren heeft hij zich uiteindelijk 7 maal ondergedompeld in de Jordaan. En toen kwam hij genezen. En naar ik vast geloof met heel veel uitleggers van Gods woord bekeerd tot God terug. Kijk, en als dat meisje toen haar meester nog een keer gesproken heeft, de Bijbel zwijgt daarover. Maar toen is er natuurlijk iets van licht gevallen op die onbegrepen wegen. Heren, moest ik daarvoor dan meegenomen worden door die soldaten? Om mijn generaal, mijn vijand, te wijzen op de God van Israël? zodat die man tot bekering gekomen is. En wie weet wat voor zegen dat gedragen heeft in het huisgezin van de amen. Toen heeft dat meisje er iets van gezien. Maar haar vader en haar moeder misschien wel nooit in dit aardse leven. Wat wil ik daarmee duidelijk maken? Wel dat beeld wat u ook wel kent van het borduurwerk. En we kunnen dat heel gemakkelijk en heel goedkoop gebruiken. Zo wil ik het niet doen. Maar het is wel zo als het gaat over hoe God de dingen leidt en hoe God de dingen regeert. Dan is het heel duidelijk in de Bijbel. De Heere die staat de zonde niet toe. Hij keurt de zonde niet goed. De Heere keurde het niet goed dat die soldaten wreed een inval deden in Israël en dat ze zo'n jong meisje meeroofden. Dat is tegen Gods wil. En toch, in zijn wonderlijke leiding gebruikte de Heere die gebeurtenis wel in zijn raad. En bracht hij er ook nog iets goeds uit voort. Dat toch ook. En dat ziet u vaker in Gods woord, dat de Heere dingen verboden heeft, dat ze niet goed zijn, dat hij ze afkeurt, heel duidelijk. En dat hij in zijn wonderlijke wijsheid die dingen toch ook nog weer kan gebruiken ten goede. En dat zeg ik vanmiddag niet als een excuus. Want in iedere gemeente zijn er altijd weer mensen die dan aangrijpen als een excuus. En die dan zeggen, nou ja, kijk, maar je kan toch ook wel eens iets verkeerds doen. En dan kan de Heer er toch weer iets goeds uit tevoorschijn brengen. Zo niet. Maar ik zeg het vanmiddag wel om duidelijk te maken dat de Heer soms het patroon dat hij weeft als een borduurwerk. En waarvan wij alleen de onderkant zien. En de onderkant van een borduurwerk, dat zijn vaak allemaal losse, afgeknipte of afgehechte draadjes. Daar zit geen duidelijk patroon in. Maar dat de Heere soms dat patroon wel eens even iets omkeert. En er iets van laat zien aan mensen. En dan ziet zo'n meisje, de Heere was het daarom dat ik meegevoerd moest worden. Was het daarom dat ik slavin moest worden in het huis van de Amon? En dat het tegelijkertijd ook zo kan zijn dat andere mensen maar tegen de onderkant van het borduurwerk aankijken en het toch niet zien. Gods weg is in het duister. Heere, waarom toch? En als het dan zo is dat er onbegrepen wegen zijn, gemeente. En als het dan zo is dat u zich die vraag gedurig stelt. Hoe kan het toch dat de Heere deze dingen allemaal maar laat gebeuren? Mag ik u er dan op wijzen dat God alle dingen wel regeert. Maar dat hij zijn macht heeft gelegd in de handen van wie? Dat weet u. Vanuit Gods woord. In wiens handen, in wat voor handen is de macht over hemel en aarde gelegd? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zegt de Heer Jezus Christus met doorboorde handen. God heeft de macht over deze wereld gelegd in doorboorde middelaarshanden. En als u Gods wegen niet begrijpt. En als u zo'n strijd hebt met hoe de dingen gaan, misschien wel in het groot, misschien ook wel in uw eigen persoonlijke leven, en wat kan de nood daar ook groot zijn, dat u toch terecht zou mogen komen aan de voeten van hem die doorboorde handen heeft. Want hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, is ook in alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij. En hij kan mens ook op onbegrepen wegen te hulp komen. Hij is de grote, hij is de medelijdende, hoge priester. Zo regeert hij. Zo heeft hij zich een troon gevest in zijn hemelwoning. We gaan ervan zingen. Psalm 103, vers 10. Antwoord 26 gaat nog verder, gemeente. Gods scheppende handen, Gods regerende handen zijn tenslotte ook Gods zorgende handen. En als u ergens het geloof hoort spreken, dan is het wel aan het slot van antwoord 26, waar in de tweede helft gezegd wordt dat die God om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammertal toeschikt, mij ten beste keren. Het ware geloof zingt hier op hoge toon. Hier spreekt een kind van God die het door het geloof mag zeggen, die God die alle dingen gemaakt heeft, die God die alle dingen onderhoudt en regeert, is om Christus wil, kom daar straks nog even op terug, want dat zijn wel hele belangrijke woorden, ook mijn God en mijn Vader. En wat betekent dat dan? Daar moet u direct doorlezen, want dat wordt verklaard in wat er verderop staat. Op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal als mijn God en als mijn Vader mij verzorgen met alle nooddruft voor lichaam en ziel. Nooddruft betekent wat ik nodig heb. Niet wat ik graag zou willen, maar wat ik echt nodig heb, wat God voor mij nodig acht. Door het geloof, mijn God, mijn Vader, die mij alles geeft wat ik voor lichaam en ziel nodig heb en wat hij voor mij nodig acht. En dan nog iets, en dat staat er na, en dat hij in zijn vaderlijke zorg al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. En daar moet u ook even naar luisteren. Dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Er staat dus niet, en ik bedoel het eerbiedig, mij overkomt in dit aardse leven, in dit jammerdal, ook nog allerlei kwaad. En God geeft er dan een draai aan dat er toch nog iets goeds uit voortkomt. Maar er staat in dit antwoord, als mij kwaad overkomt, dat God het is die mij dat toeschikt. En dat hij het vervolgens ook ten beste keren zal. Niet ten goede, maar ten beste. Dat wil zeggen dat hij ervoor zal zorgen dat het echt het beste voor mij is. Dus God zal zorgen, zegt de gelovige in zondag 9, voor alles wat ik nodig heb, lichamelijk en geestelijk. En God zal in mijn leven ook komen met de moeite en met de tegenslagen. Dat staat er uiteindelijk ook. Hij zal mij ook kwaad toeschikken. Maar als hij het toeschikt, dan laat hij het meewerken ten goede. Dan laat hij het meewerken ten beste. Dan keert hij het ten beste. En dan lezen we nog een stukje verder. Omdat hij zulks doen kan als een almachtig God. En daar hoort u weer het geloof. God kan alle dingen. Hij is de almachtige. En dat God almachtig is, dat betekent hij kan alle dingen die hij wil. God kan ook bepaalde dingen niet. God kan niet zondigen. God kan niet liegen. God kan zichzelf niet verloochenen. Maar dat zou hij ook nooit willen. Maar Gods almacht wil zeggen, hij kan alles wat hij wil. En omdat hij alles kan wat hij wil, daarom zal hij ook dat doen. En hij wil het ook doen als een getrouwe vader. Dat is zo de tweede helft van antwoord 26, gemeente. En dat werpt, en ik heb het niet voor niets bij elkaar gelezen, dat werpt heel erg veel licht op wat het betekent dat God een vader is. En waar de Heere dat aan zijn kinderen heel bijzonder leren wil. Want wij zouden heel veel theologische discussies kunnen gaan houden over wanneer ziet een mens dat nu en hoe ziet hij dat nu. Maar de catechismus verbindt dat, en dat is heel bijbels, aan het leven van de beproevingen. Aan het lijden. Daar wordt het heel bijzonder geleerd. In het gebrek gaat God het geloof, gaat God zijn kinderen oefenen, zodat ze hun oog mogen slaan op God en het mogen geloven, maar hij zal als een almachtig God en als een getrouw vader in alle dingen voor mij zorgen. Voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Lichamelijk, geestelijk. In de beproeving. In de zorgen. In de moeite. In de strijd. Want God geeft al zijn kinderen hier op aarde wel een kruis. God brengt ze allemaal in het woestijnleven. Daar gaat de Heere zelf in mee. En daarom is het een gelukkig leven. En daarom ben je in de woestijn met God veel gelukkiger dan, om zo te zeggen, in de mooiste tuin zonder God. Maar daar gaat God het geloof in zijn vaderlijke zorg oefenen. Ik begrijp wel, het is voor ons ook heel groot en om God als vader te noemen zomaar, maar in een bepaalde zin is dat zo letterlijk. En dan ga ik even voorbij aan wat voor moeite en wat voor gebrek aan vrijmoedigheid we daartoe zouden kunnen hebben. Maar zo letterlijk is het natuurlijk nog niet zo moeilijk om dat woord een keer op uw lippen te nemen. Misschien dat u heel veel bezwaren van uw hart voelt en heel veel drempels. En dat begrijp ik. Maar een woord is snel gezegd, dat bedoel ik te zeggen. Maar om het te beleven. En Gods vaderlijke hand te beleven, dat wil de Heere leren in de diepte. Daar waar hij komt en waar hij ook het kwaad toeschikt. En waar ik vanuit de diepte ga roepen tot God. En waar ik door de geest van God, en dat is die geest waarvan de apostel Paulus zegt, door welke wij roepen, en dan staat er letterlijk in het Grieks een woord dat betekent schreeuwen, waardoor ik vanuit mijn nood ga schreeuwen tot God en een oog krijg op zijn zorg. En mezelf mag uitleveren aan hem en aan zijn zorg. En vertrouwen mag krijgen op hem in de grootste smarten. En ik het daar mag ondervinden, daar blijven onze harten in de Heere gerust. En dan gaat het niet gemeente om het woordje vader op zich. Maar dan gaat het erom of we iets beleven van die werkelijkheid van het kinderleven, als ik het zo zeggen mag. Of we daar echt iets van mogen beleven, daar is alle goedkopigheid weg. In de vuurgloed van de beproeving, waar God komt met zijn beproevingen en zijn moeite en zijn zorgen. En een mens, ook een kind van God, zo zijn eigen opstand en zijn wrok ervaart en zijn gebalde vuisten ziet, maar waar de Heere geeft door zijn geest dat die gebalde vuisten gevouwen handen mogen worden en hij zijn ogen mag opslaan naar de hemel en op God mag zien en zijn leven in Gods hand mag geven en daar mag gaan schreeuwen, Vader. Dat wordt hier bedoeld. En dan in dat vertrouwen te leven van het geloof. Heren, al zijn de omstandigheden zo moeilijk en zo onbegrijpelijk. Maar door het geloof, u bent die God die mij van alle noodruft wil verzorgen. Voor lichaam en ziel. En wat voor kwaad er dan ook is in mijn leven, u zult het ten beste keren. Ja, daarvoor is nodig het werk van de Heilige Geest. Daarvoor is nodig het werk van die geest die mij verootmoedigt. Mij verbreekt. Die mij ook eenswillend maakt met Gods weg. Die mij een oog van geloof geeft te slaan op hem. En die mij leert roepen vanuit de diepte. Zo wordt het geloof geoefend. Woorden, gemeente, ook van een dominee. Maar woorden zijn maar woorden. Komt aan, ik bedoel dat niet doorgezakt, maar het komt aan op dit punt op de beleving. Komt aan op de beleving. Of we daar iets van mogen kennen. En als u uw eigen hart kent en ik blijf maar bij het mijne, dan weet u wat er tegenop kan komen als de Heere komt met zijn beproevingen. Met zijn moeite en met zijn zorgen. En wat is dan een wonder als de Heere in die omstandigheden een oog van geloof laat slaan op hem. En als je iets van dat kinderleven mag gaan beoefenen door genade, dan is het allemaal uit God. Dan kun je de dingen wel eens overgeven aan de Heere, toch? Dan kun je ook wel eens zeggen, Heer, u doet het nou nooit verkeerd. Ik wel. Ik heb het zo vaak verkeerd gedaan. Ik heb ook zo vaak tegen uw leiding aangeschopt. Maar u doet het nooit verkeerd. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ja, dominee, zegt iemand, maar dat staat toch heel ver bij me vandaan, hoor. Zo'n geloof in God de Vader, dat is nogal niet wat. Ja, dat is ook. Ja, het is Gods werk. Dus het is niet iets wat een mens maakt. Je kunt het natuurlijk wel namaken, dat kan wel. Je kunt dat ook heus wel eens een paar keer zeggen. Maar als God het werkt, dan is het Gods werk. Dat is nogal wat, ja. Dat is allemaal bij God vandaan. Als de Heer het werkt. Maar begint het daar nu mee, vraagt iemand. Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof ook dat het woord dat duidelijk laat zien. Dat het daar niet begint. Het begint natuurlijk niet met, wij zijn allemaal kinderen van God de Vader. En de Heere zorgt voor ons als een vader en we mogen delen in zijn vaderlijke gunst. Zo begint het. Als het zo wel begint, als dat de boodschap is die u hoort, dan wil ik u daar toch wel ernstig tegen waarschuwen. Zo begint het niet. Wij zijn van nature helemaal geen kinderen van God. De Bijbel geeft 3 antwoorden op de vraag van wie wij een kind zijn van nature. Kind van Adam. Kind van de vorst der duisternis. En kind van de toorn. Dat is de werkelijkheid van nature. Het kan alleen om zijn zoons Christus wil dat een zondaar gaat delen in de vaderlijke gunst van God. Alleen om Christus wil kunt u delen in zijn gunst, in zijn zorg, in zijn vaderlijke zorg. En begint het dan met God de Vader en met zijn vaderlijke zorg nog een keer. Ik geloof dat er dan iets heel anders is wat veel meer gaat spreken. Wat je ook in Gods woord tegenkomt en wat vanmiddag ook aan de orde geweest is. Niet God de Vader allereerst, maar God de Schepper. Dat gaat spreken. Als je nou overal buiten staat. En als je nou moet zeggen, Heere, hier is zo'n mens en in zichzelf ben ik zo'n kind van de vorst der duisternis, een Adamskind en wat herken ik dat beeld in mijn eigen leven. En je mag vanmiddag horen dat God de Schepper is en dat God de Vader is van zijn kinderen. Nog een keer dan zegt u, waarschijnlijk God de Vader van zijn kinderen, dat is groot, maar daar kan ik niet bij. Maar God de Schepper, ja, wat betekent dat dan? Dat God spreekt en het is er. Dat hij gebiedt en het staat er. Dat hij tevoorschijn roept uit niet en het komt er. En als je dan helemaal niets hebt. Als je alleen maar een puinhoop hebt geestelijk gesproken. En je krijgt niets meer goed. En u wordt vanmiddag de Schepper gepredikt, die ook de Herschepper is. Die ook in uw leven maar hoeft te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er, zou dan voor hem iets te wonderlijk zijn. Daarom begon ik de preek met dat gebed van Jeremia. U die de hemel en de aarde gemaakt, geschapen heeft. Geen ding is u te wonderlijk. Gemeente, mag ik wijzen op zijn scheppende macht. Als u overal buiten staat vanmiddag. Als u niet bij die troost komt, val die Schepper toch te voet. Hij kan uw hart herscheppen tot zijn eer. En u die om Christus wil het geloof mag kennen. Wat is het nodig dat het geloof dat de Heere zelf werkte wordt geoefend. En de Heere oefent het in de diepte. De Heere oefent het in de beproeving. De Heere brengt in de beproeving. Wat is het een zegen. Wat is het groot als de Heere u in die beproeving geeft te zien. Op zijn vaderlijke zorg en goedheid. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein ze zijn van krachten. Stof van jongs af. Hij zal voor zijn kinderen zorgen. In alle dingen. Tijdelijk. Geestelijk. En het kwaad. Als het nu uit zijn hand komt. Hij zal het ten beste keren. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan het hart. Iets van uw waarheid hebben we overdacht. Zegen het. Wil u met ons gaan? Wilt u ons gedenken in deze pas begonnen week? Bewaar ons overal waar we gaan, over de wegen, over het water, nog weer op een andere wijze onderweg. Breid uw vleugelen over ons uit. Boven alles, Heere, geef ons een zegen, ook in het licht van wat we deze middag hebben overdacht. En breng ons volgende week weer samen onder de klanken van uw woord. En dat alles om Christus wil alleen. Amen. Psalm 93, 1 en 3 zijn de slotzang. 93, 1 en 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.